De ziekentroost wijst ons vanmiddag op de vrede bij God. In verband daarmee lezen wij Romeinen 5, de eerste 5 verzen. En Romeinen 8, vers 31 tot en met 37. Met Gods hulp vervolgen wij de ziekentroost. 11e artikel waarboven staat: Christus bidt voor ons. Vanmiddag denken we na over de eerste helft. Ziekentroost, 11e artikel. Christus bidt voor ons. Zo dan wij nu, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door welke wij hebben de toegang met vertrouwen om in te gaan in het heiligdom door zijn bloed, waardoor hij vrede gemaakt heeft tussen God en ons. Want hij is onze waarachtige vrede, zodat wij nu niet meer hebben te vrezen. Want Paulus zegt: zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, enzovoort. Tot hiertoe. Wij letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats: ingaan in vrede. In de tweede plaats: vrede bij God. In de derde plaats: Christus is onze vrede. En tenslotte: vrede rondom. Dus ingaan in vrede, vrede bij God, Christus is onze vrede en tenslotte vrede rondom. Laten we eerst kijken naar het woordje gaan, ingaan. Onze ziekentroost heeft het erover, om in te gaan in het heiligdom. Gaan is een ander woord voor geloven. De Bijbel kent heel veel woordjes voor geloven. Hier dus gaan of ingaan, wachten, komen, eten, drinken, leunen, steunen, hopen. Elke keer wil de Heilige Geest met zo'n woordje eigenlijk iets laten zien van de rijkdom van het geloofsleven. Het laat ons in ieder geval zien dat geloven meer is dan alleen maar een verstandelijk instemmen met de waarheid. Sommige mensen zeggen wel: ja, ik geloof ook, maar ze gaan niet naar de Heer Jezus. Dan heb je misschien een historisch geloof, niet waardeloos, maar daar kun je ook niet zalig mee worden. Dus dat woordje gaan laat ons zien dat het geloof ook iets doet. Het verplaatst. Het is meer dan alleen maar instemmen. Het geloof gaat naar de Heer Jezus. En het gaat elke keer weer naar de Heer Jezus. Zo ging Rut naar Boas. En zo gingen in het Nieuwe Testament elke keer mensen naar de Heer Jezus met hun noden, met hun kwalen, met hun zonden. Gaan. Wat staat in ons artikel vanmiddag in verband met het woordje toegang? En dat woordje toegang dat wijst op audiëntie. Dat is een moeilijk woord. Maar audiëntie wil zeggen dat je voor de koning verschijnt. Op bezoek bij de koning. En als je op bezoek komt bij de koning, dan kun je daar nooit zelf alleen naartoe lopen. Je wordt altijd begeleid door een dienaar, een lakei van de koning. Je wordt aangekondigd. Je wordt bij de koning gebracht. Dus er is niet zonder meer toegang tot de koning. Die is er wel, maar niet zonder meer. Je kunt er, o wonder van genade, wel komen, maar niet alleen. Je moet begeleid worden, je moet gebracht worden. De koning is niet zomaar iemand. Dat is een verwaardiging. Je daar mag komen. Nou, dat woordje gaan en toegang, dat zijn Griekse woorden, want ze zijn hier in het Nieuwe Testament gebruikt. Maar het Hebreeuwse woordje wat eraan gelijkt, dat heeft die dubbele betekenis, dat Israël nadert tot God, maar ook dat God zijn volk doet naderen tot hem. Dus Israël nadert tot God, net als Esther. De koning had dat niet geroepen. En er was ook geen lakei die haar begeleidde. Er was op de achtergrond wel een volk dat bad en dat zuchtte om een genegen hart van de koning. Maar Esther ging ongevraagd naar de koning. De andere kans zie je bij Mefiboset. Mefiboset ging niet zelf naar de koning, hij keek wel uit. Maar op een dag verschenen de wagens van de koning voor zijn huis. Hij werd opgehaald. En hij werd bij de koning gebracht. Dus twee mensen in het paleis van de koning. Esther was zelf gegaan. Kom. En Mefiboset was opgehaald. Gebracht bij de koning. Maar in beide gevallen waren ze bang. In beide gevallen was er vrees. In beide gevallen was er ontzag voor de koning. Mefiboset noemt zich een dode hond. En Esther, ik heb het al gezegd, kwam. Kom. Dan kom ik om. Grote vrees vervulde hun hart. Beide lagen te wachten. Op de grond. Op wat de koning zeggen zou. En nu hebben wij gelezen in Romeinen 5 vers 2, door welke wij de toeleiding hebben. En het woordje toeleiding heeft dus alles te maken met toegang en met gaan. Nou kunnen zeggen dat is eenzelfde woordgroep, door welke wij de toeleiding hebben. Dus door een ander geleid worden, bij de koning te worden gebracht. En kinderen, wie zou die ander nu zijn? Wie zou nu zondige, schuldige mensen bij de Here brengen? Of ik hoop eigenlijk dat je de vraag hebt, hoe kom ik nu toch ooit bij God in de hemel? Want als het goed is, dan leeft er in je hart, net als Mefiboset, ik kijk wel uit. Ik ga niet naar de koning. Ik durf niet. Of de nood, net als bij Esther, moet je wel drijven. Maar hoe? Straks omkomen. Er is geen andere weg. Wel. Mag ik het zo nou zeggen, kinderen? Wie zou nu die lakei zijn? Dienaar. Om zondaren bij de koning te brengen. Dat is de Heere Jezus. Door welke wij de toeleiding hebben. Christus bidt voor ons. Dat staat boven het artikel. Christus bidt voor ons. Hebben wij misdaan? Hij treedt in. Het gaat over het woordje gaan. En nog een keer, probeer Esther en Mefiboset vast te houden. Die mensen gingen met een kloppend hart. Ze waren bevreesd. Ze durfden niet. Gehaald, opgehaald of door de nood gedreven. Maar als het aan hen gelegen had, dan waren ze nooit gegaan. Het moest, het kon niet anders. Moet je gaan. Dat roept de spanning op. Ontzag. Vrees. Dat is niet zomaar wat. Dat is niet zomaar wat. Nu moeten wij in het geloof leren om een goed gebruik te maken van de Heere Jezus, van die lakei. Die moeten we hebben. Die moet ons bij de koning brengen. Want op eigen houtje kom je nooit voor die troon. Christus wil gekend en gezocht worden waar hij nu is. En met dat woordje zoeken, dat bedoel ik onderzoeken. Want zoeken betekent niet dat je niet weet waar hij is. Maar ik moet dus in het geloof leren wie de Heere Jezus is en welke betekenis hij heeft. Wat doet hij daar eigenlijk aan het hof van zijn vader? En hoe meer ik hem door het geloof leer kennen, met des te meer vrijmoedigheid ik naar hem ga, om door hem bij de Vader, bij de koning gebracht te worden. Want dat is ten diepste de zaligheid. Dat wij ons weer in God verblijden. Ga. Gaan in het huis van de Vader. Maar dat kan nooit buiten de Heere Jezus om. Dus wat doet hij boven, de Heere Jezus? Ik ga heen, zegt hij, om u plaats te bereiden. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? De Heere Jezus zet de stoelen klaar voor zijn kinderen. Hij verwacht ze. Als je 20 mensen op een verjaardag verwacht, dan zorg je toch dat er 20 zitplaatsen zijn. Je verwacht ze. En als de 20ste binnenkomt, dan staat er nog een stoel leeg. Oh, er is zeker op mij gerekend. Zie je? Dus het geloof zoekt, onderzoekt wie de Heer Jezus is. En hij is stoelen aan het klaarzetten. Ook voor de laatste. En als we nou boven komen, nu al in het geloof, dan zegt het geloof, oh, u heeft op mij gerekend. Daar had ik niet op gerekend. Daar had Mephibosheth niet op gerekend. Daar kon en durfde Esther niet op te rekenen. 30 dagen al niet bij de koning geroepen. En toch God rekende op die mensen, op Mephibosheth en op Esther. Mijn hart was met vrees vervuld. Maar ik moet leren wie de Heere Jezus is en wat Hij doet. Kinderen, wat doet de Heere Jezus? Hij zet stoelen klaar voor zijn kinderen. En als dan het geloof, en wat dat gebeurt ook in groep 1 toch, hè? Dan heb je een stoel met je naam erop. En een plaatje, want je kunt nog niet lezen, maar dan weet je, dat is mijn stoel. En dat weet dan het geloof, hè? Dat is mijn stoel. Dus die heilige koning, waar ik niet zonder meer voor kan en durf te naderen, die rekent op mij. Er is plaats bereid. Dat is gaan. Dat is toegaan. Ik las een heel mooi voorbeeld gisteren ergens, en dat spreekt ons wel aan. En wij mogen straks in een prachtig nieuw huis wonen als de Heer het geeft. En ik ben gisteren wel 3 keer gegaan met de kinderen. Beetje kijken wie op welke kamer komt en een beetje meten of dit en dat er wel kan staan enzovoort. Maar dat is gaan. Want als je gaat verhuizen, en dat gaan we straks als we gaan sterven, want die ziekentroost was voor stervenden bedoeld. Als je straks gaat verhuizen, dan laat je de boel toch nu niet de boel, maar je gaat iedere keer er naartoe. Zeg je, wat moet er nog gedaan worden en hoe zit dat dan nu precies? Je bent je aan het voorbereiden, zodat die verhuizing straks makkelijk en geordend verloopt. Dat is gaan. Dus als Gods kind straks verhuist en ten hemel ingaat, dan gaat hij daar niet voor de eerste keer in, tuurlijk niet. Dan weet hij al lang zijn plek. En dat hoop ik dat straks ook zo met onze kinderen is. Dan zeggen ze, ja kijk daar slaap ik. Dus ze brengen hun spullen naar die kamer. En als je nu gaat sterven, hè, en je mag naar de hemel, en je bent er niet de eerste keer geweest, dan zeggen ze, kijk daar staat een stoel. Er is op mij gerekend. Dat is gaan. En nu wijst de zieke trooster op grond van de schrift, om met vrijmoedigheid te gaan. En als je het dan soms even niet weet, oh, maar die lakei die weet de weg wel. Die wijst de weg, die zegt daar, hè, daar staat je stoel. En daar mag je eeuwig op zitten. Eeuwig. God groot maken. Dus dat is gaan. Toegang. Toeleiding. Mooi, hè? Dus nog 1 keer, hè? Als je straks gaat verhuizen. En wie weet hoe snel. Dan is het toch niet de eerste keer. Dat je in de hemel komt. Maar dan kom je er niet. Als God is bij er al geweest, want dat is de natuur van het geloof. Het geloof zoekt de dingen die boven zijn. En weet je nog, catechisanten, dat we lazen uit Matthäus 6? De heidenen die houden zich bezig met eten en met drinken en met kleding. Weet je wel, die arme drommels? Maar dat hoeft Gods kind niet, want onze Vader weet wat wij nodig hebben, leert de Heere Jezus ons. En dan worden we vrijgesteld van al die aardse zorgen, om eerst, dat wil zeggen, boven al dat koninkrijk van God te zoeken. Dus dat is exact hetzelfde als gaan. En dan elke keer, dan breng je er al wat, hè. Zodat straks die verhuizing, nou ja, net als die oude godsdienstoefenaar. Die zei op zijn oude dag, ik hoef alleen nog maar te sterven. Dan ben je gelukkig. Hij had van alles gedaan. Onderwijs gegeven, zijn kinderen opgevoed, gepreekt. Boven alles met God verzoend. En toen zei hij, ik hoef alleen nog maar te sterven. Alleen nog maar te verhuizen. Dus hij was elke keer al even boven geweest. Waar Christus is. Waar die dienstknecht van de Vader is. Waar de lakei van de Allerhoogste God is. En die had me elke keer dat plekje gewezen. Dat is geloven. Dat is gaan. Dus geloven wil niet zeggen, ja, ik geloof ook in de Heer Jezus. Ja, de groeten. En geloof is gaan. Om eens even met eerbied gesproken om het hoekje te kijken. Oh ja, daar staat mijn stoel nog, hè. Daar mag ik straks zitten. En begrijp je al, als je stiekem kijkt naar het volgende artikel. 12, wat daar boven staat. Wij behoren naar de dood te verlangen. Snap je? Snap je? Dan nog één keer voor onze kinderen, want ik vind het eigenlijk best mooi. Als je bijna 4 wordt, of je bent al net 4, dan moet je binnenkort naar school, dan mag je naar school. En dan mag je al een keer 's morgens kijken. Toch? En dan zie je de kring, zet jouw stoeltje ook al klaar. En dan zie je hoe het er aan toe gaat in die klas. En de bedoeling is natuurlijk dat je er gewoon zin in krijgt. Maar vaak de oudste, dat kost wat traantjes. Maar als je dan een paar meer kindertjes hebt, dan heeft die volgende er al zin in. Want hij heeft van zijn broertje en zusje al gehoord hoe het op school is. En hij wil ook graag. Hè? Hij houdt het niet zo van broeders en zusters, hè. Maar vooruit, dit keer wel. Laten we dan die kleintjes maar vertellen, onze broertjes en zusjes. Die nog niet zo ver gevorderd zijn, hoe het daar boven in de hemel is. Want wij behoren naar de dood te verlangen. Naar dat stoeltje dat voor je klaargezet is. Dat is geloven. Dat je al een klein beetje weet. En dat is al zo gelukkig, hoe het er daar boven aan toe gaat. Veel mooier dan hier op aarde. Want daar zal geen inwoner zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen rouw meer zijn. Daar zal geen traan meer zijn. Daar zal geen zonde meer zijn. Daar is alles volkomen. Daar is alles volmaakt. Dat is gaan. Dat is toegaan. Onze tweede gedachte. Vrede bij God. Sterven, dat is het loon op de zonde. Moet je nooit vergeten. Sterven is verschrikkelijk. Sterven is onterend. Sterven zegt ons dat we tegen God gezondigd hebben. Sterven is om te huilen. Wij moeten sterven. Dood is een vijand. En wij moeten die vijand niet mooi maken. Hij is vijand. Daarom hoort een begrafenis sober te zijn. Vijand. Overwonnen vijand voor Gods kind. Vijand. Maar God wordt niet geschapen om in het stof gelegd te worden. Jazeker. Gods kinderen worden opgewekt in heerlijkheid. Sterven, de dood is een vijand. Dus dat houden we ook sober. Sober. En als je aan de dood denkt, dan moet je ook altijd denken, hoe denkt God over mij? Want dat is het allerbelangrijkste. Hoe denkt God over mij? Want de dood snijdt banden door en dan kom je helemaal alleen te liggen. Al staat heel je gezin om je heen, ze kunnen je niet helpen. En daarom is het zo belangrijk om te vragen, hoe denkt God over mij? Nou, hoe denkt God over u? Weet je dat?
Weet je dat? Maar kijk wat ons artikel zo mooi zegt. Zo dan. We ronden het af. We trekken een conclusie. Zo dan. Wij nu. Nu hè? Wij. Hoor je bij die wij? Wij nu. Gerechtvaardig zijnde uit het geloof. Weet je nog van de vorige keer? Als je geloof had, dan zie je niet dit mooie gebouw. Maar dan was het een rechtszaal. En dan zag je geen dominee. En dan zag je die heilige rechter. En dan hoor je geen mensenstem. Maar dan hoor je in de preek hoe je aangeklaagd wordt. En ze zitten op je nek. En heel het zonderegister, dat wordt dan voor die rechtbank neergelegd. Ja, wat moet je zeggen? Maar waar ook? En dan kijk je in de ogen van die heilige rechter. Hij toornt schrikkelijk over de zonde. En toen hoorde ik dat die stemmen van die advocaat. Ik heb voor deze verzoening gevonden. Die advocaat die het opneemt voor die aangeklaagde en bijna veroordeelde zondaar. En wat zal die rechter nu zeggen? Hoe denkt God over mij? Kijk mensen, dat moet je wel weten. Wat heeft God tegen je gezegd? Niet in de algemene zin van wij en ons, maar persoonlijk. Onder de prediking. Wat heeft God tegen je gezegd? Hoe denkt hij over? Want ik kan je wel aardig vinden en ik kan je niet aardig vinden. Dat doet er niet toe als je gaat sterven. En omgekeerd hetzelfde. Maar wat heeft God tegen je gezegd? Ik zou het niet weten, dominee. Dan moet je erachter zien te komen. En het woord drijft aan tot spoed. Wat heeft God gezegd? Wel, elke zondaar die de belofte met een ware geloof omhelst. Heet Abraham, hè? Omdat u het zegt, heren. Die is vrijgesproken van schuld en straf. Die heeft vergeving van zonden. En recht op het eeuwige leven. Wat zegt u dat tegen mij? Wij dan nu gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Gerechtvaardigd zijnde. In overeenstemming met Gods wet. Hoe kun je dat weten, dat God tegen je gezegd heeft? Wel, zegt Paulus, wij hebben vrede. Kijk, en nu gaat heel vaak missen. Wij hebben vrede. En het kan zo ongelooflijk stormen, toch? Als je gestruikeld bent en het is donker. Toen ik zweeg, zegt David, werden mijn beenderen veranderd in mijn brullen de ganse dag. Ja, daar krijg je hartkloppingen van. Als heel die helle macht op je afkomt. Hebben vrede. Ja, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede in ons hart. Ja, maar dat staat er niet. Moet je goed lezen wat er staat. Hebben vrede bij God. Dat is toch even wat anders? Hebben vrede bij God? Maar wat was ook alweer de allerbelangrijkste vraag? Hoe denkt God over mij? Nou, zegt Paulus, als je gerechtvaardigd bent, dan toorn God niet meer. Dan staan zijn ogen niet meer boos. Dan is dat niet meer dat vlammende zwaard van zijn gerechtigheid. Dat wraak zoekt over de zonde. Nee, dat is vrede. Hij zit niet langer in toorn, maar in gunst op mij neer. Dus dan kan het geweldig stormen om mij heen. En dan kunnen al die duivelen om mij heen het mij onrustig maken. En het geloof, dat ging naar boven, toegaan, weet je het nog? Want ik moet soms even kijken hoe het daarvoor staat. Nagen, hè? En heeft David net gezondigd met Bathsheba. En dan is Samson net naar die hoer geweest in Gaza. En dan ging hij weer naar Delila. En het geloof kijkt dan even boven. Staat mijn stoel er nog? Mijn stoel staat er nog. Vrede bij God. Dat is toch onmogelijk? Dat God niet boos wordt. Ja, ho. Hij rekent wel af met de zonde van zijn kinderen. Dat doet hij wel, hoor. Hij zei wel, Samson, wat je gedaan hebt was niet goed. Je hebt je ogen niet gekruisigd, doe ik. Hup, alle twee eruit. Maar God toont nooit meer als rechter. Nooit meer op zijn kinderen. Wel als vader. Maar als liefde. Maar nooit meer als rechter. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof nu, hè? Ja, nu. Dat betekent niet meer eertijds. Dat was toen ik nog niet vrijgesproken was. Toen ik nog met mijn zonde liep. Toen ik nog nooit geloof geoefend had in de belofte. Nu hebben wij vrede bij God. Kijk, en dat is bedoeld omdat wij vrijmoedigheid zouden hebben. Om juist wanneer wij aangevochten worden. En als het stormt, wat moet ik bij de koning komen? Nog even kijken. Ja, maar hij rekent erop. Hij rekent erop. Kijk, staat mijn stoel nog. Snap je? Dat is vrede. Bij God. En toch snap ik het niet, hè. Er blijft een stukje verwondering over. Want ik moet aan de ene kant ontmoet ik hier van binnen. Juist die aanvechting en die strijd. En ik ontmoet hier ook van binnen. Hij zit in gunst. En niet in toorn. Op mijn neer. Want bij God is alles in orde. Bij God is er vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dus kinderen van God. Wij moeten nooit in de eerste plaats kijken hoe het in ons hart is. Wanneer ben je getucht van slag, dat weet ik zeker. Maar wij moeten in de eerste plaats kijken hoe de stand van zaken bij God is. Nou, en sinds Pasen kunnen we vrijuit verkondigen. God is verzoend. God is tevreden. God toornt niet meer als rechter op zijn kerk. Dat zit goed, hè? Jazeker, dat zit goed. Want in de hemel is louter vrede. God rust op de zevende dag, hè? En dan moet je lezen in Genesis 2. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk, wat hij gemaakt heeft, heeft hij gerust van al zijn werk. Dan zie je wat er gebeurt. God heeft op Golgotha volbracht. En toen hij alles had volbracht, toen heeft hij gerust. En rusten betekent genieten. Dat is wat, hè. Ik word hier aangevochten. En hoe is het boven? God geniet van zijn kerk. En hij geniet van zijn kinderen. Vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Maar waarom heb ik dan zo weinig vrede in mijn hart? Bij God is alles vrede. Waarom heb ik nou zo weinig vrede in mijn hart? Kijk, daarom zegt Paulus, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. De volle zekerheid van het geloof. Het volle vertrouwen. Ga, weet je het nog? Doe dat dan. En elke keer als ik ga, zoek de dingen die boven zijn. En weet je het nog? Mijn vader heeft mij vrijgesteld van alle aardse zorgen. Daar hoef ik me niet om te bekommeren. Oh ja, er staat een stoeltje. En als je niet goed kunt lezen, dan geeft niks kleintjes. Kijk je maar naar dat plaatje. De sacramenten, toch.
Maar dat geeft niks hoor, als je in groep 1, 0, 0 mag ook nog. Groep 0 ben je toch op school. Leren school van vrije genade. En dan kijk je maar naar het plaatje dat lijden en sterven. Dat komt de volgende keer aan de orde. Afgebeeld in de doop. Afgebeeld in het heilig avondmaal. Hoe komt dat nu? Dat ik zo weinig vrede heb. Gebrek aan geloof. Verachtering in de genade. Niet zoeken waar hij te vinden is bij God. Boven. Werelds vermaak. Christus is boven. Daar is hij. Onze derde gedachte. Christus is onze vrede. Dat staat er ook, hè? Want hij is onze waarachtige vrede, zodat wij nu niet meer hebben te vrezen. En vrede is geen ding. Vrede is geen gemoedstoestand, maar een gemoed van mij dat verandert elke keer. Dat is net als de golven. Hè? Golven zijn nooit helemaal rustig. Kabbelt altijd een beetje, soms in torenhoge golven, in de bitterste aanvechtingen, in de diepste verlating. Nee, Christus is onze vrede. Dus vrede is een persoon, een uniek persoon. En David zingt, ik vrees niet, nee, al ging ik ook door duistere dalen van doodschaduw om te moeten dwalen. Geef niet, want er is vrede. En dan David zingt dat natuurlijk als herder, hè? En dan gaat hij voorop en de schapen erachteraan. Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dus achter de Heere Jezus aan. Achter de Heere Jezus aan, snap je? Want buiten de Heere Jezus is ons hart onrustig, ontevreden, opstandig. Toch? Buiten de Heere Jezus. Hè? Dan zie je elke keer weer iets op deze beeld en zeg je, nou dat zou ik ook wel willen hebben. Buiten de Heere Jezus, als je niet zo achter hem aan, al grazend, weet je wel, achter hem aan. Of als je daar ergens ligt in een weide te herkauwen, langs dat kabbelende beekje, dan kijk je even, oh ja, de herder is er. Als dat er niet is, dan word je boos en opstandig en dan mopper je. En dan, waarom moet mij dat overkomen? Dan ben ik nergens mee eens. Maar Christus is je vrede als je op hem ziet. Alles in orde heeft gebracht en die boven je stoeltje bewaart. Daar mag niemand anders op gaan zitten dan jij. Nee, jij. Dus Christus geeft vrede met God. Geeft vrede in ons hart. Geeft vrede met de weg die de Heere met ons gaat. Geeft vrede in de omstandigheden. Dan moet je toch die man zien liggen daar. Hij is ook getroffen door de pest. En dan moet je die jongen daar van 18 zien liggen daar. En dat meisje van 9, weet je wel. Zieke troosters gaan van huis tot huis. En daar liggen ze. Weet je nog van meneer de burgemeester die niet sterven kon. En daar ligt dat meisje van 9. En daar ligt die jongen van 18. Ze hebben vrede. Omdat Christus hun vrede is. Ja, maar wacht eens even. Dan lig ik liever zo te sterven. Dan met een miljoen hier op deze aarde zeker weten. U niet? Kan nog hoor. Maar Christus wordt ons nog verkondigd en nog aangeboden in de belofte van het evangelie. Christus is onze vrede. Moet je kijken, hè? Direct na de zondeval. Adam en Eva aten van de verboden vrucht. En toen kwam de Heere en toen werden ze bang. Hè? Weet je waarom wij soms dominees te scherp en te zware vinden? Omdat we een beetje bang worden, onrustig. Als God gaat spreken. En net als met die stadhouder, want Paulus sprak over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. En toen zei de stadhouder, nou, de volgende keer hoor ik je wel weer. Maar nu niet meer, hè? Maar dan word je onrustig. Als God spreekt. Had Adam ook.
Adam, waar ben je? En waarom heb je je verstopt? Ja, ik hoorde uw stem. Toen was ik bang. Ja, maar waarom ben je bang, Adam? Omdat het niet God ligt tussen God en mij. Omdat ik niet gerechtvaardigd ben, daarom ben ik bang. Want als ik gerechtvaardigd ben, dan hoef ik niet bang te zijn voor God spreken. Want hij ziet niet meer in toorn, hij ziet in gunst op mij ter neer. God spreken, dat is de Heer Jezus, dat is Christus, zie je wel? Dat is Adam. Adam heeft een onrustig geweten tegenover God. En als hij ter verantwoording wordt geroepen, dan schuift hij zo zijn vrouw naar voren. Hij zegt, ja, maar wacht eens even, Eva, die vrouw die u mij gaf, die heeft mij verleid. Dus het is ook tussen hem en Eva niet meer in orde. Zonder de Heere Jezus, dan ben je zo nameloos eenzaam, toch? Want er is geen vrede met God, en er is geen vrede met de mensen om je heen. Dan sta je alleen. Maar als Christus onze vrede is, dan hebben wij voor God niet meer te vrezen. En dan is het ook goed met onze naaste. Dan heb ik niet te vrezen, staat er. Niet te vrezen. Dan ben je van Wiegeld graf verzekerd. En je polis ligt boven in de kluis. Zwart op wit, getekend. Daar kun je elke dag, elk uur van de dag, een beroep op doen. He? Stel wel voor dat je een auto-ongeluk krijgt en je bent verzekerd. Na één telefoontje, alles wordt afgehaald. Nou ja, zo scheutig zijn die verzekeringsmaatschappijen in de regel ook niet. Maar één keer geloven, Christus bid voor ons, met eerbied gesproken. De Heere Jezus staat gereed. Hij is wel scheutig. Tot de dood toe staat er. Eigenlijk in het Hebreeuws Psalm 48. Tot over de dood toe zal hij mij geleiden. Zie je wel? De lakei voorop. En dan brengt hij ons bij de koning. De herder voorop. Hij weet de weg. Zo laat ons dan toegaan. Want Christus is onze vrede. Wij reizen op zijn kosten door deze aardse woestijn naar het Vaderhuis dat boven is. Onze laatste gedachte. Vrede rondom. Vrede rondom. Want ons artikel zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt, wie is het die verdoemd? Christus is die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat is het eerste. Vrede rondom. Dan komen al die duivelen op je af. En die hou je nog eens een keer die zonde en die zondige natuur voor je. Maar dan zeg je, dat kan niet, hè. Ik heb al vaker Jona genoemd. Hè? Iedereen die zegt van Jona, jij bent de schuldige. En dan heeft Jona gewoon vrede. Al die beschuldigers die daar staan, dat raakt hem niet. Want hij zegt, ik ben een Hebreer. Ik hoor bij dat volk van God. Bij de gekochten, bij de verlosten, bij de uitverkoorden. Is er één die voor mij bidt, die het voor mij opneemt. En God is rechterlijk nooit meer kwaad, nooit meer boos op mij. Ja, dat heb ik zo af en toe wel gezien in mijn leven. En als ik het vanmiddag zie in mijn leven, dan heb ik vrede rondom. Ja, dat komt. Luther zingen, hè. Dat durf ik nooit zo hard te zingen. Tel vrouwen, kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. En wij gaan ten hemel in. Toch, al moet Jona overboord. Al moet hij in de maag van de vis. Al wordt hij straks uitgespuugd. Al moet hij weer naar Nineveh. Al zit hij dat te mokken op de helling. Wij gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. O, als we toch mogen gaan. En weer mogen gaan. Wij gaan ten hemel in. Toch, kijk. En de beste verzekering is, als je vanmiddag weer eens even hebt gekeken om het hoekje. Om de deur, Christus is de deur. Je even hebt gekeken in de troonzaal. Mijn stoeltje staat er nog.
Tegen al de beschuldigingen en alle beschuldigers bidt Christus. De Heer Jezus zegt elke keer tegen zijn vader. Vader, het is wel waar wat hij allemaal doet daar. Maar ik heb voor hem geleden. Dus niet boos zijn. Hè. De vader zegt, nee, ik word nooit meer boos. Om uwentwil. Eén. En dan zegt de zieke troost nog iets. Hè, uit Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking. Benauwdheid enzovoort. We hebben dat hele rijtje gelezen in Romeinen 8 vers 35. Het gaat over de liefde van Christus. Er zal kruis, tegenspoed, haat van de wereld. Zouden al die machten de liefde van de Heere Jezus tot zijn kinderen teniet kunnen doen? Kijk, er staat niet dat de liefde van Gods kind altijd even krachtig is. Want dat bekoelt nog wel eens. Hè. Soms kun je moedeloos zijn. Als je de ene klap naar de andere krijgt. Dan is alles zo op een laag pitje onder de as van vertwijfeling. Kan allemaal. Maar hier staat de liefde van Christus. Dus onder al de omstandigheden van het leven houdt de Heere Jezus evenveel van zijn bruid. En al is die bruid soms gitzwart, en ze is het, toch liefelijk. En er kan niks of niemand wat aan veranderen. Dus die liefde van Christus is een onveranderlijke liefde. En die wordt ondervonden als de Heere bij je komt met zijn gunst. Dan voel je de liefde van Christus en dan voel je de vrede van God. Het is die liefde die de Heere Jezus naar de hof van Gethsemane dreef. Het is die liefde die hem bloed deed zweten. Het is diezelfde liefde die hem naar het kruis drong. Het is die liefde tot zijn volk waarom hij de dood ingegaan is. Hij heeft zich doodgeliefd voor schuldige zondaren. Nou ja, en hoeveel te meer nu hij leeft. Nu hij heeft overwonnen. Nu hij triomfeert. Oh, hij houdt zo van zijn kinderen. Hij houdt zo van hen. In de tijden van vervolging. Van benauwdheid. Van naaktheid. Ja. Want de liefde van Christus heeft een kruis. Als je wil weten of Christus liefde in je hart woont, dan moet je ook kijken of je een kruis hebt. Paulus soms allemaal op, hè. Lees het thuis nog maar een keer na. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. De wereld haat je. En de duivel haat je, omdat ze Christus haat. Dat geeft niks, hè. Al hebben ze allemaal een hekel aan. Als de liefde van Christus maar in je hart is. En nu soms voel ik het niet. Maar toch staat er, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Wat een gezegende tijden. Als je verzekerd bent van de heerlijkheid en de liefde van Christus. Nou, dus weet je wat de duivel zegt, dat is ook geen leven. Moet eens kijken. He, de wereld heeft voorspoed en alles gaat daar goed. En sinds dat je door genade in de Heere Jezus bent gaan geloven, heb je alleen maar kruis en tegenspoed gehad. Dat is ook geen leven. Nee, maar zegt Paulus, door hem zijn wij overwinnaars. Dat betekent niet dat je de zonde onder de knie krijgt. Dat betekent het niet. Dat je zondeloos wordt. Maar dat je alle kruis geduldig leert dragen. Dat je eigenlijk steeds gewilliger wordt. Om de loopbaan te lopen die de Heere heeft voorgesteld. Want iedere pijl van bitterheid maakt losser van de zonde. En elke verdrukking maakt het hart losser van de wereld.
Oh, door hem meer dan overwinnaars. Kijk er nog één keer naar het opschrift van het volgende artikel. Wij behoren naar de dood te verlangen. Weet u nog in het eerste of tweede artikel dat we zo verbaasd waren over dat zinnetje? Maar wie verlangt er nu naar de dood? Nou, nu gebruikt de Heer het kruis en het lijden en de moeite en de verdrukking, de naaktheid, de schande en de oneer en al die dingen uit Romeinen 8. En ondertussen dan drukt de Heere Jezus je aan zijn hart. En dan stroomt er zoveel liefde in je hart. Dat je eigenlijk bij jezelf denkt, ja, waar moet ik hier nog langer? Wat moet het bovenuit nemen zijn? Altijd aan de boezem van de Heere Jezus. Wij moeten uit dit lichaam verhuizen. Eer we bij de Heere komen. Kijk, als de Heere nu zo eens heel die weg gaat gebruiken, dat noemen wij heiliging, om straks als we gaan sterven, net als Jacob zeggen, ik wacht erop. Ik wacht erop. Nog eventjes. En dan ben ik thuis. Amen.